PNL, PNO, PNL, Delta, Lima, Oscar. Om te beginnen eventjes de lancering van een serie CubeSats van Amsat NA. Die zijn allemaal bezig met Fox-satellieten, allemaal kleine CubeSats. Meestal in samenwerking met universiteiten en zo. En ze hadden er al een paar gepland op een lancering van SpaceX met een Falcon 9. Met de eerste Sherpa-missie. Sherpa is een groot systeem voor het lanceren van heel veel kleine satellieten in één keer. Een platform. Maar ja, die lancering werd dus zo vaak uitgesteld dat eigenlijk alle klanten van die lancering hebben bedacht dat het te lang gaat duren en dat ze maar iets anders moesten gaan verzinnen. Hebben we het al eens eerder over gehad. Nou, dat is dus met alle pakweg 90 satellieten gelukt om andere lanceermogelijkheden te vinden. En dat is dus ook gelukt voor de Fox-satellieten van Amsat NA die mee zouden gaan, namelijk Fox 1C en Fox 1D. Die hebben inmiddels nieuwe kans gekregen. Fox 1D die zal nou meegaan met een PSLV in India. Dat zal ergens laat in 2017 zijn, dus eind van dit jaar. En Fox 1C die gaat mee met een toch weer een Falcon 9 lancering van SpaceX, maar dan vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië eind 2017, begin 2018. Gaat hij meeliften met een andere grote satelliet. Ja, beide satellieten zullen een FM-relais aan boord krijgen voor 70 centimeter naar 2 meter toe. En ook een experimentele mode LV FM relais, dus van 23 centimeter naar 2 meter. Al die CubeSats zullen ook allemaal wetenschappelijke experimenten aan boord hebben, omdat ze dus samen worden gebouwd met universiteiten. Bij deze twee, C en D, gaat het dan om universiteit van Penn State, Vanderbilt University, Virginia Tech en de Universiteit van Iowa. Daarnaast zijn ze natuurlijk nog bezig met het regelen van lanceringen voor twee andere CubeSats met een ander wetenschappelijk doel, RadFXSat en RadFXSat 2. Dus die gaan met Vanderbilt mee. En ja, die gaan dus straling meten en dat soort zaken. De RadFXSat die moet dan gelanceerd gaan worden, als het goed is, op 29 augustus dit jaar. Gaat die mee met een ELANA 14 missie. En dan lift hij mee met een wetenschappelijke satelliet, de Joint Polar Satellite System 1. Met een Delta 2 vanaf Vandenberg Air Force Base. En RadFXSat 2, die moet dan weer meegaan met een lancering van Virgin Galactic. Een nieuwe raket, nieuwe lanceermogelijkheid. Launcher 1, en die wordt dus vanuit de lucht gelanceerd. Vanaf eerst een vliegtuig en dan de raket. En die start dan vanaf Mojave in Californië. Dat is dan deel van de ELANA 20 missie. En die is niet eerder dan december dit jaar te verwachten. Dus, ja, later dit jaar eigenlijk, de tweede helft of anders begin volgend jaar, 4 CubeSats van Amsat NA te verwachten die op verschillende manieren de ruimte in moeten kunnen komen, als het allemaal goed gaat. Nou, ja, weer een expeditie vanaf Diego Garcia, maar ik denk dat dat een beetje buiten ons bereik is. VQ-917 Julia Charlie, de speciale calls en zo. Maar goed, ik weet niet of wij er iets aan hebben. Ook Haiti is actief geweest inmiddels. Maar goed. Verder over CubeSats gesproken, in Canada zijn ze bezig geweest, en die is intussen klaar, een CubeSat van de Universiteit van Alberta. Dat is de X-Alta 1. En ja, dat is eigenlijk de Canadese bijdrage aan het QB50 project. Dus dit is een van de CubeSats die dan mee moet gaan binnenkort naar het Space Station. En daar dan gelanceerd moet gaan worden. Dat worden dus heel veel satellieten die allemaal samen metingen gaan doen aan de thermosfeer en ook aan ruimteweer en dat soort zaken. Daar gaat deze satelliet dus ook aan meehelpen. Ja, ze zijn daar 7 jaar lang flink aan bezig geweest met studenten en zo om die satelliet te ontwikkelen en te bouwen. En dit wordt dan de eerste universiteitssatelliet uit Canada, in ieder geval uit Alberta. Dus ze zijn daar even heel trots op en zo. Ja. Er zijn allerlei andere programma's omheen geweest. De Canadian Satellite Design Challenge en zo, daar hebben ze ook aan meegedaan. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom een digitale fluxgate magnetometer in die satelliet te activeren. Waarmee ze dus metingen doen aan het aardmagnetisch veld. En verder allerlei andere metingen. En dat willen ze natuurlijk in samenwerking met die andere QB50 CubeSats doen. Zodat ze een heel netwerk van metingen krijgen op meerdere plaatsen. En dat moet dan een heleboel interessante wetenschappelijke informatie opleveren. De downlink van deze satelliet 436705 met 9600 baud GMSK. En verder volgens allerlei CubeSat standaards. Aris-verbindingen, ja. Is er een gepland op de 29e maart. Weliswaar met Los Angeles in Californië, maar die gaat wel via een telebridge in Italië. IK1 SLD. Dus die kunnen wij meeluisteren. 29 maart om 20:03 onze tijd. Dat moet wel lukken. Nou, verder zijn er nog wat verbindingen met Rusland gepland. Ook eentje op 1 april om 23:10, maar dat is nog niet helemaal duidelijk met welk station enzovoorts. Maar het is wel een directe verbinding, dus die kunnen we ook meeluisteren. Ja, er is nog een CubeSat workshop, de 14e jaarlijkse CubeSat Developers Workshop in Californië, 26 tot en met 28 april. Maar dat zal voor de meesten van ons minder interessant zijn, denk ik. Goed, verder, Naïef 1, het Data Warehouse. In Engeland is weer wat aangepast en verbeterd. Daar blijven ze steeds verder aanvullen en uitbreiden. Nu hebben ze ook de minimum- en maximumwaarden van de telemetriekanalen toegevoegd. Die worden dan 1 keer per week gereset. Maar dan kun je in ieder geval over 1 week zien wat zo de verschillende hoogste en laagste waarden zijn geweest, dan heb je een beetje gevoel voor wat daar zo allemaal gebeurt. Maar goed, er zijn nog meer dingen van plan. De fitterberichten willen ze ook zichtbaar gaan maken op de site. Verder ook CSV-dumps van de whole orbit data, dus de telemetrie die tijdens de hele omloop verzameld is in de satelliet. En ook een CSV-dump van de high-res, dus de hoge resolutie data. Dus er komt steeds meer interessante informatie uit waar je ook allerlei zaken mee kunt gaan doen. Ja, verder, Oscar 73 is zoals gebruikelijk dit weekend weer in amateurmode geweest. Vanavond is hij weer uitgeschakeld en werkt hij weer volgens het standaard schema. Dat wil zeggen, alleen in amateurmode als die in het donker zit. U-Cube die doet het ook wat dat betreft prima. Maar hij heeft wat gekke effecten. door problemen in de satelliet. Elke twee minuten wordt het relaisstation even gestoord door de bakenzender die dan even telemetrieblok uitzendt en zo. Maar goed, verder werkt die Oscar 79, eigenlijk van Cube 3 zeg maar, die doet het ook prima. Die wordt elke keer, als die in het zonlicht komt vanuit de schaduw van de aarde, even kijken, ja, dan wordt die 27 minuten daarna ingeschakeld. Dus eerst moet hij 27 minuten de kans krijgen om op te laden. En dan wordt hij gedurende 25 minuten in bedrijf gehouden. En dan schakelt hij weer uit. En dan kan hij nog net een paar minuten bijladen voor hij weer de schaduw van de aarde ingaat. Nou, en met FunCube 5, oftewel Naïef 1, oftewel Oscar 88. Die werkt dus alleen maar in automatische mode, oftewel altijd... als hij in de schaduw van de aarde zit in amateurmode en als hij in het zonlicht komt alleen telemetriebraken op vol vermogen. In China wordt verder gewerkt aan een CubeSat die in juni gelanceerd moet worden. En dan zijn er nog een paar andere die eraan zitten te komen. CAS-4A en CAS-4B. Maar er is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de lanceerdatum gaat worden. Er wordt gesuggereerd nog steeds 31 maart, maar bij de meeste lanceeroverzichten is die verdwenen. Dus het is even afwachten. Verder, UCube 1 dus in gebruik. Oscar 7 ook in mode B, af en toe mode A als die gereset wordt door overbelasting. Oscar 11 is de hele week in bedrijf geweest met telemetrie. Dus die zal over een paar dagen weer uitschakelen, volgens een 10-dagen schema. Oscar 29 doet het prima. XW2A, 2B, 2C, 2D, 2N en 2F, die doen het allemaal goed. Oscar 44 met packet af en toe blijft toch nog steeds functioneren. Oscar 50 doet het goed. Oscar 73, ja, zoals aangegeven net. Oscar 79 ook. Oscar 85 continu in gebruik en bruikbaar. Oscar 87 doet het ook, Oscar 88 ook, Oscar 84 met de Digipeter en PSK, allemaal actief, dus heel veel satellieten elke dag te gebruiken. En daarnaast zijn er natuurlijk vele CubeSats, tientallen langzamerhand, die je elke dag kunt ontvangen en waar je telemetrie van kunt ontvangen en decoderen. Er zijn allerlei programma's voor, van DK3WN. Op zijn site maakt hij een heleboel telemetrie-decodeerprogramma's beschikbaar voor al die verschillende soorten CubeSats die er zijn. Zodat je die allemaal kunt decoderen en dan de telemetrie kunt bestuderen. En de hele ontwikkeling van de satelliet en van wat er in de ruimte gebeurt, allemaal kunt volgen. Space Station blijft nog steeds met zijn packet actief. 70 centimeter, maar dat gaat misschien binnenkort veranderen als de astronauten en of cosmonauten tijd hebben om even de nieuwe apparatuur te installeren. Dan kunnen we weer telemetrie en andere activiteiten op 2 meter verwachten met de nieuwe set die dan beschikbaar is in de Columbus module. Goed, afgelopen week in Space Station veel voorbereidingen voor 3 ruimtewandelingen die op het programma staan. Nou, de eerste is gisteren al geweest, gisterenmiddag, van Shane Kimbrough en Thomas Pesquet. Die zijn 6,5 uur aan het werk geweest buiten het Space Station voor allerlei onderhoudswerk, zeg maar. En verder het voorbereiden van de verplaatsing van een van de koppelmechanismen van een van de koppelpoorten, de Pressurized Mating Adapter 3. Die is gisteren voorbereid door alle kabels vast los te maken. De verplaatsing van die module van Tranquility module naar Harmony module, die kon dan verder met de kanetarm 2, hè, dus de grote manipulatorarm, worden uitgevoerd. Daar zijn de astronauten verder niet bij nodig. En die actie die loopt op dit moment. Ze zijn nu bezig. Pakweg anderhalf uur geleden hebben ze hem losgekoppeld van de ene module. Ze zijn hem nu aan het verplaatsen naar de andere. En dan gaan ze hem straks dan ook weer automatisch vastschroeven. Er zijn veel meer acties geweest met deze module. Die is vaker verplaatst geweest. Hij is ook wel een paar keer gebruikt vroeger bij koppelingen van Space Shuttles. Goed, de astronauten hebben gisteren nog meer dingen gedaan. Ze hebben wat onderhoud gedaan aan computermodules. Die hebben ze vervangen vast één. En daar komen er nog meer die vervangen worden. En verder het grijpmechanisme, zeg maar, aan het eind van van de manipulatorarm gesmeerd met de olie en zo. Daar werd weer eens tijd. En ook op zoek geweest naar een lek in het koelsysteem. De ammonia die raakt, er raakt wat kwijt, merken ze. De druk loopt terug, dus er moet ergens een lekje zitten. Ze zijn gisteren tijd aan het zoeken geweest bij de kabels en de aansluitingen buiten, maar nee, niks kunnen vinden zo gauw. Dus ze moeten nog steeds verder zoeken. Verder hebben ze nog wat camera's en lampen vervangen. Er worden steeds meer hoge resolutie camera's aan de buitenkant van het station gemonteerd. En af en toe gaan lampen die bij die camera's zitten defect. En die moeten dus ook vervangen worden. Onder andere gisteren ook bij de manipulatorarm van de Kibo-module. Van de Japanse manipulatorarm dus. Nou, heel gedoe geweest. Nou, daar komen nog een paar van die ruimtewandelingen. Want ze willen er 3 achter elkaar doen. De volgende is... op 30 maart moet de tweede ruimtewandeling komen. En de derde in principe op 6 april. Maar daarvoor zijn ze afhankelijk van de komst van het ruimtevrachtschip Cygnus. Want daar zitten de spullen in die ze daarbij nodig hebben. Maar die lancering is uitgesteld. Dus dan moeten ze even kijken of dat nog haalbaar is. Maar ze hebben wel een beetje haast, omdat... een van de astronauten die meedoet met die ruimtewandeling op korte termijn terugkeert naar de aarde. Dus die zou dan die ruimtewandeling niet meer kunnen uitvoeren. Dus dat is even een planningprobleempje. Goed. Dus een hoop drukte met vooral ruimtewandelingen en het Space Station, waarbij ze steeds meer onderhoud moeten doen. En trouwens, bij die tweede ruimtewandeling wordt die PMA-3 module koppelmodule weer aangesloten aan de nieuwe locatie. En dan worden de kabels weer vastgezet door de astronauten. Goed, allerlei lanceringen dus. Ja, die zijn er een heleboel gepland geweest, maar ze zijn bijna allemaal uitgesteld om verschillende redenen. Bijvoorbeeld een Ariane 5 lancering vanaf Kourou. Die had al lang plaats moeten vinden. Dan zou je denken, ja, dat doen ze toch aan de lopende band, dus dat is routine. Nou, in principe is dat technisch inderdaad zo, maar nou hebben ze te maken met een staking op de lanceerbasis al een paar dagen. En ja, daardoor kon die Ariane 5 niet naar het lanceerplatform worden gebracht enzovoorts. Dus het grondpersoneel doet even niet meer mee, in ieder geval gedeeltelijk. En dat is al een paar keer een uitstel geweest en elke keer dachten ze dat het wel weer goed zou komen, maar elke keer gaat toch die staking opnieuw weer van... op gang. Dus ja, dan houdt het even op. Dus het is nu helemaal onduidelijk wanneer de lancering dan wel gepland is. Voorlopig zeggen ze nog even overmorgen de 28e of misschien de 29e, maar het schuift alsmaar op. Goed, verder de lancering van die Cygnus met een Atlas V vanaf Kennedy Space Center. Die heeft dus een heleboel satellieten, kleine satellieten, CubeSats vooral aan boord. waaronder dus een hele grote groep van de QB50-serie. Zoals die net besproken, X-Alta 1, maar er zijn er nog veel meer natuurlijk. Nou, die lancering die stond ook al een tijdje klaar eigenlijk. Moest een paar keer een beetje uitgesteld worden, maar nu blijken er dikke technische problemen te zijn met de Atlas V-raket. Dus ja, voorlopig even flink uitstellen en er is nog helemaal niet bekend wanneer de nieuwe lanceerdatum zou moeten gaan komen. Het zal wel begin april worden, lijkt het nu. Is nog even niet duidelijk. Nou, tegelijkertijd stond dus een Falcon 9 lancering gepland met een commerciële satelliet, zeg maar, die zou vanaf Kennedy Space Center moeten starten. En die Atlas dus vanaf Cape Canaveral. Nou ja, die kunnen niet tegelijk. En omdat die Atlas uitgesteld werd, moest ook die Falcon uitgesteld worden. Nu blijkt dat misschien achteraf toch weer niet nodig geweest, maar ja, zo blijven ze maar schuiven met schema's. Maar die Falcon 9 die staat nu dan gepland op de 29e of later. Dat zal ook wel een of twee dagen later kunnen worden. Vanavond zou de test van de eerste trap moeten plaatsvinden, maar dat is waarschijnlijk opgeschoven naar morgen. Dat doen ze altijd met een Falcon 9. Dan worden de motoren van de eerste trap even gestart om even te kijken of ze het doen. En dan weten ze dat ze erop kunnen vertrouwen. Nou, in dit geval is het sowieso een interessante lancering, want dit is de allereerste keer dat ze nou een tweedehands eerste trap gaan gebruiken. Dus die eerste trap van de Falcon 9 die laten ze regelmatig terugkeren en landen op het land of op een schip. Dat is al een aantal keer goed gegaan. En nu hebben ze dus voor het eerst een van die teruggekeerde eerste trappen weer compleet klaargemaakt voor hergebruik. Dus die gaat nu bij deze lancering opnieuw de ruimte in. Ze zijn van plan om dan weer die rakettrap terug te laten komen. En dan misschien zelfs dus later voor een derde keer te gaan gebruiken. Dus dat is pas echt economisch denken. Dus ja, dat wordt spannend. Dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat een raket twee keer werd gebruikt voor een lancering. Dat is echt wel apart. Goed, hoop gedoe. Verder zitten we natuurlijk te wachten op een PSLV-lancering uit India, de C-38 vlucht. Weer met een bekende satelliet. Hoe heet die? Die aardobservatiesatelliet. En ja, die is ook weer een aantal keer uitgesteld geweest. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het nieuwe datum is. Sommigen zeggen, ja, het gaat om CARTOSAT 2E trouwens. Sommigen zeggen 15 april, anderen zeggen 23 april. Dus dat is ook even nog aan het schuiven. Die had al eerder ook gelanceerd moeten zijn, maar daar, ja, daar komt steeds weer iets tussen kennelijk. Ja, verder op 23 april de lancering te verwachten vanuit China van een Lange Mars 7 raket. Een van die nieuwste raketten met Changzhou 1. Dat is de eerste keer dat ze een Chinees ruimtevrachtschip gaan gebruiken. Zeg maar het broertje van de Progress of van Dragon of Cygnus. En die Changzhou die moet dus dan gaan aankoppelen automatisch aan het tweede Chinese ruimtestation Chang'e 2. Met brandstof en dat soort zaken. Zodat ze dat station nog even in de lucht kunnen houden. Het is overigens niet de bedoeling om daar opnieuw astronauten naartoe te sturen, maar het gaat even om het testen of dit goed gaat. De automatische koppeling enzovoorts. Dus dat is ook weer een belangrijke ontwikkeling voor de Chinezen. Goed, en dan op 20 april nog de lancering van van Soyuz. Soyuz MS-4 met een nieuwe bemanning naar het Space Station. Hele drukte allemaal. Maar voor ons dus vooral die Cygnus met heel veel CubeSats en daarna die CARTOSAT 2 lancering met ook weer een serie CubeSats. Niet zoveel als bij de vorige vlucht, meer dan 100, maar deze keer enkele tientallen toch wel. Waaronder ook weer 8 CubeSats in de Kubai 50 serie. Dus er wordt weer een hele drukte met nieuwe CubeSats binnenkort. En verder zijn de Russen aan het voorbereiden op een lancering van de Proton. Na enkele maanden aan de grond gehouden te zijn vanwege technische problemen willen ze nu weer beginnen. Eind april of anders in mei. Dat is nog even niet duidelijk. Ja, de afgelopen weken werd het spannend of er nog iets gelanceerd werd vanuit Iran. Want dat waren ze van plan aan het eind van hun jaar. Maar dat is toch niet gelukt kennelijk. En het blijft helemaal stil. Dus wat daar precies gaat gebeuren moeten we afwachten. Even kijken, hier hebben we alles een beetje te pakken. Ja, nou en dan is er bij Jupiter nog het Juno ruimtevaartuig bezig in een hoge elliptische baan om Jupiter. Het idee was dat hij eerst in een hele hoge elliptische baan zou zitten en daarna zou afremmen om de baan veel lager te maken. Maar dat gaat niet lukken. Er is iets met de motor en ze vertrouwen het niet. Ze durven die motor niet meer te starten. Dus dat betekent dat hij voorlopig toch, of ja eigenlijk definitief wel, in een hogere elliptische baan blijft dan oorspronkelijk gepland. Dus ja, het aantal passages bij Jupiter neemt dan flink af. Wetenschappelijk gezien dus een beetje een tegenvaller, maar aan de andere kant, ze kunnen nog steeds een heleboel interessante dingen doen. De 27e is er weer zo'n lage passage van Juno bij Jupiter. Ja, dan hebben we daar de zaken zo'n beetje te pakken. Ja, verder ben ik nog aan het spelen met wat deep space tracking dus. Met het zeer interessante programma van de NASA, GMAT, GMAT, General Mission Analysis Tool. En dat kun je zo downloaden en installeren, stelt niks voor. Maar dan, ja, het is even het begin, even snappen hoe het werkt. Maar daarna werkt het eigenlijk heel grappig. Ik ben nu aan het oefenen met een CubeSat missie naar de maan. Heb ik een script voor gemaakt. Valt heel erg mee. En ik kan nou heel precies uitrekenen wat er dan gebeurt als je zo'n CubeSat naar de maan stuurt. En wat voor baan die dan gaat volgen. Ik kan bijna alle gegevens uit het programma halen. Nog niet helemaal alles. Dus een paar dingen moet ik zelf even doen. Daarom heb ik er een programmaatje bij gemaakt. Om bijvoorbeeld de azimut om te rekenen naar de standaard die wij kennen. Wij werken allemaal met een azimut systeem waarbij het noorden 0 graden is, het oosten 90 en het zuiden 180 en zo. Maar in dat programma wordt ja, eigenlijk een betere wiskundige norm gehanteerd met een rechtsdraaiend stelsel enzovoort. En dat betekent dat zij vinden dat 0 graden zuid moet zijn. 90 is nog wel oost. Maar het noorden is dan 180 graden. Ja, dat is even onhandig. Daar zijn wij niet gewend. Dus, maar goed, dat kan ik met dat programma makkelijk omzetten. Dus even spiegelen en dan staat het weer goed. En verder heb ik ook even zitten bedenken om ook een Doppler shift te berekenen. Want die wil je uiteindelijk ook weten, maar ook gebruiken voor metingen. Dus dat heb ik het dus ook voor elkaar. Hoewel daar nog wat gekke dingen gebeuren, want krijgt de indruk dat er één of twee foutjes in het programma zitten. Of in de documentatie, maar het werkt niet helemaal zoals je mag verwachten. Maar goed, hoe dan ook, ik heb het toch wel voor elkaar inmiddels. Dus ik kan ook alle gegevens nu zelf produceren in een overzichtje. Dus op elk tijdstip kan ik nu de azimut, elevatie, afstand en Doppler weergeven. Tijdens de hele vlucht. Nou, en dan zie je allerlei leuke dingen gebeuren als je dan de CubeSat aan de ene kant van de maan laat passeren of aan de andere kant, krijg je verschillende effecten. Want je krijgt een gravity assist, oftewel als je hem links van de maan lanceert, dan remt hij af tijdens de passage van de maan. En als je hem aan de rechterkant laat passeren, dan versnelt hij juist. Nou, de linkerkant is niet zo slim, want als hij dan afremt, dan betekent dat vooral het perigeum verlaagd wordt. En dat is al zo laag. Nou, en dan zul je dus zien als hij dan terugkomt van de maan, dat hij dan naar een negatief perigeum gaat. Oftewel een perigeum onder het aardoppervlak. Dat gaat dus niet goed. Dus dat betekent dat de satelliet meteen weer verbrandt in de atmosfeer als hij terugkomt. Dat is jammer. Daarom is het slimmer de satelliet aan de andere kant te laten passeren. Maar ook weer niet te dichtbij, want dan wordt zijn snelheid veel te hoog en dan vliegt hij heel ver de ruimte in. En dan weet je niet wat er verder nog gebeurt. Maar als je hem voldoende ver van de maan laat passeren, dan schiet hij wel iets door naar boven. Krijgt hij een iets hogere baan. Maar ook het perigeum wordt dan hoger. En dan krijg je dus een veilige baan op voldoende grote hoogte. En dat is interessant om dan te volgen wat hij dan doet. Overigens, dat hoogste punt van de baan zit dan voorbij de baan van de maan. Dus dat is best ver weg. Meer dan 400.000 kilometer. Maar dat betekent ook dat hij dan tijdens een latere omlopen de maan wel weer eens tegen kan komen. En dat gebeurt dus ook. Na een paar weken kan het dan gebeuren dat hij toch weer vlak langs de maan komt. En dan wordt hij weer scheef getrokken, zeg maar, die baan. En wat er dan gaat gebeuren, moet je maar afwachten. Het is elke keer... dus dat is interessant om zo te zien hoe dat werkt allemaal en wat de effecten zijn. Maar ook het feit dat je gewoon met zo'n programma heel nauwkeurig kunt uitrekenen waar de satelliet blijft en waar je hem dus kunt vinden als je hem wilt trekken. En al dat soort gegevens kun je gewoon simpel uitrekenen. Kortom, zodra er een CubeSat naar de maan gaat, geen enkel probleem. Je kan meteen meedoen en gaan trekken. En dan moeten we maar zien als we hem gaan meten of die inderdaad daar zit waar we denken. En zo niet, kunnen we de berekening aanpassen enzovoort. En dan hebben we toch ons eigen Deep Space Tracking netwerkje actief. Hai. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.